Naar aanleiding van Genesis 4 hebben wij gesproken over Kain en Abel, de twee broers, waarvan de een de ander naar het leven stond. De twee broers die tot elkaar in een relatie stonden die aardig overeenkomt met die van de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. En dat is niet voor niks natuurlijk, dat is omdat daarin geïllustreerd wordt het dilemma van de mens en van de menselijke geschiedenis. Dat wil zeggen, de ene kant de religie, de wetten en regels. En de andere kant het geloof. In zekere zin, maar ik was niet van plan te gaan uitleggen. Maar het komt feitelijk ook overeen met de tegenstelling die gemaakt wordt door Paulus. Nou, die door Paulus genoemd wordt. Of waar hij mee geconfronteerd werd dan. Oké, in Athene, in handeling hoofdstuk 17, de tegenstelling tussen de Stoïcijnen en de Epicureërs. De tegenstelling tussen een mens zou zijn eigen ding, zijn eigen gevoel, zijn eigen genot moeten najagen enerzijds. En de tegenovergestelde denkrichting die zegt, de mens moet zich houden aan de regels. En dat is het dan. Daar moet hij het dan maar mee doen. En daar moet hij dan maar zijn bevrediging in vinden. Stoïcijns heet dat. Maar die verhouding is het ongeveer. Dat drukt zich tot vandaag uit in begrippen als links en rechts. Enzovoort zijn er tegenstellingen in de maatschappij. Zijn er tegenstellingen in het algemeen in de wereld. En ze hebben natuurlijk toch iets van doen met geaardheid. Maar dat woord kan je niet meer gebruiken, geloof ik. Hè? Van de mens, van een volk. En die mag je niet meer noemen. Maar toen maar. Maar zoiets, het is de tegenstelling. Er zijn mensen die hebben kennelijk, beweert men, ik verschuil me ergens achter, maar die hebben wetten en regels nodig en dan is het ze wel goed. Want dan hoeven ze niet na te denken. En anderen hebben een hekel aan wetten en regels, want ze vinden het een belemmering van hun vrijheid. Dat ontaart natuurlijk al heel snel weer in losbandigheid. En daarna heb je de oeverloze discussie tot vandaag. En ik kom die discussies nog wel eens tegen. Ook tot vandaag. En dan grijns ik altijd wat. Omdat ik denk van ja, als de mens nou na zoveel duizenden jaren nou nog niet weet hoe het zit. En wat het ermee aan moet. Als het nog steeds problematisch is, dan heb ik er weinig hoop op. Dat dit gesprek wat ik nu aanhoor, dat het ergens toe zal leiden. Maar ja, men vult de radio, televisie, de kranten en de media mee met deze dingen. Het gaat altijd hierover. Maar goed, hier hebben we van doen met Kain en Abel, zo heten ze. En de een is jaloers op de ander. De een is, laten we zeggen, godsdienstig. Dat wil zeggen religieus, maar niet gelovig. Dat wil zeggen, die geloofde wel in het bestaan van God. Dat is het punt helemaal niet in deze kwestie. De kwestie is altijd of men gelooft wat God gezegd heeft en zich daaraan houdt. En dat deed Kain blijkbaar niet, want anders kon er niet staan. Door het geloof heeft Abel een beter offer gebracht dan Kain. Die tegenstelling is het dus. En het is de religieuze man die buiten geloof om zijn broer doodsloeg. En die uitdrukking die ik nu citeerde, door het geloof heeft Abel een beter offer aan de gebracht dan Kain, die is uit Hebreeën hoofdstuk 11. En de Hebreeënbrief gaat helemaal over het idee dat wij mensen, dat wij gelovigen, wij kinderen Gods, dat wij niet zouden leven onder de wet, Namelijk de Mozaïsche, dan wel eventueel de Joodse, want het onderscheid wordt daar toch niet gemaakt, bij mijn weten. Maar wij zouden leven uit geloof. En de uitdrukking, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, vind je dus ook inderdaad in de Hebreeënbrief geciteerd. En hoofdstuk 11, waar die uitspraak staat over door het geloof heeft Abel een beter offer aan gebracht dan Kaïn, dat hele hoofdstuk stelt ons voor hoe dat leven uit geloof dan zo ongeveer eruit ziet. Dat vind ik ook altijd wel aardig, omdat ja, je kan het wel gaan beschrijven, maar voordat je het weet heb je wet gesteld. Dat is ook wat gewoonlijk gebeurt. En dus wordt het niet beschreven hoe zo'n leven uit geloof eruit ziet. Daar worden voorbeelden gegeven. En daar heb je weer zoiets. Dat is ook het bekende dilemma van de mens. Nou ja, van de, laten we zeggen, van de peda, en dan komt er nog altijd wat. Laten we zeggen, van de pedagoog. Van de opvoeding dus. Wat heeft een mens nodig? Een kind, wat moet het leren? Wetten? Of heeft het rolmodellen nodig? Oké. Die discussie gaat al duizenden jaren en die houdt in de praktijk in allebei. En veel verder komen we niet. We schuiven af en toe een beetje naar links met de mode mee. We schuiven af en toe een beetje naar rechts met de mode mee. En dan, voor je het weet, is het carnaval. En dan, ja, toch? Dat is de historie van de mens. Het is belachelijk. Vind ik persoonlijk. Vind het tamelijk belachelijk. Het dient namelijk allemaal tot niks. En het blijft hetzelfde verhaal en men komt daar nooit uit. Men wil regels stellen die altijd gelden. En dat gaat nou helemaal niet. En de Bijbel zegt daarover, het is allemaal ijdelheid, dat hele bestaan van de mensen, van deze oude schepping en van vele boeken te schrijven. Ja, daarvan is geen einde. Dat betekent, kan twee dingen betekenen. Het kan betekenen, dan ga je tot je lengte van jaren de eeuwigheid mee door. Niet de eeuwigheid, maar dan ga je mee door. Want ja, het verhaal is nooit af. En het kan ook betekenen, maar het is uiteindelijk toch hetzelfde. Het kan ook betekenen, er is geen einde. Dat wil zeggen, het heeft geen doel. Het komt nergens terecht. En dat is hetzelfde eigenlijk. En zo is het ook. Het blijft altijd dezelfde discussie. Ik, voor mijn ideeën heb ik tamelijk veel gelezen. En ook een tamelijk uitgebreide bibliotheek. Maar hij vult zich niet meer aan, hij breidt zich niet meer uit. Omdat, ja, dan heb ik zo'n boek in mijn hand en dan kijk ik dus door. En, oh ja. Ja, en dan, ja, dat dacht ik al. Nou goed, en dan, ja, dan hoeft het niet meer. Dan, waaruit je kunt besluiten dat het misschien toch nut gehad heeft. Maar dat nut, dat is beperkt, dat houdt toch ergens op. Want ja, de mens blijft toch in het kringetje ronddraaien. Maar nu ik het daar toch over heb, aan het begin van de avond, we hebben het eigenlijk nog nergens over hebben dan alleen een inleiding, kan ik u meteen vertellen dat godsdienst, religie in de Bijbel wordt voorgesteld in de figuur van een kalf van goud, weliswaar. Een gouden kalf. Kunnen er ook twee zijn? Want je moet soms eens wat nieuws bedenken, dus dan krijg je twee gouden kalveren onder Jerobeam, maar het was natuurlijk al oud. En dat woord kalf, dat betekent dat het ding in het cirkeltje ronddraait. Heb u dat nog? Dat is wat het woord betekent. Als je Hebreeuws nakijkt, het woord voor kalf, staat er keurig bij dat het beest zo heet, omdat die geacht wordt in het rond te dartelen. Egel heeft van doen met Gilgal. En dus met ronddraaien, met een cirkel, met een wiel enzovoort. Het dartelt wat rond. Maar dat is wat religie in het algemeen ook doet. Het dartelt wat rond. Het is, komt hetzelfde terecht. Het is een vicieuze cirkel, maar het leidt tot niks in dit geval. Heb je dat nog? Dat is het. En als er werkelijk een wet was, want religie is wet, Dat is ook wat het woord betekent trouwens, religie. Als er werkelijk een wet was die kon zalig maken, had de Heer hem al gegeven. Zo ongeveer, citeer ik het dan vrij natuurlijk, maar zo ongeveer staat het in Romeinen hoofdstuk 5, de laatste versen. Het kan namelijk niet. Dus ja, en de mens zoekt dat wel, want hij zoekt naar regels waaraan hij zich dan zou houden. En ik lees het bijna elke dag in de krant, dat iedereen zich gehouden heeft aan de regels. Dan is het falikant, zijn de omstandigheden uit de hand gelopen. Maar ambtelijk is dit dan altijd het excuus. Iedereen heeft zich gehouden aan de regels. Niemand kan er wat aan doen. Het is volkomen misgegaan. Niemand kan er wat aan doen, want iedereen heeft zich aan de regels gehouden. En wie die regels gemaakt heeft, dat is problematisch. De regels zijn dingen die je nodig hebt om je verantwoordelijkheid af te schuiven. Wet heb je nodig om je achter te kunnen verschuilen. Regels van de overheid zijn er voor de ambtenaren, zodat ze niet verantwoordelijk zijn, enzovoorts. Daarom krijgen wij steeds elk jaar meer voorschriften en regels voor het opzetten van één tent. Want, zei de ambtenaar, als er wat fout gaat, dan krijgen wij de schuld. Zijn wij verantwoordelijk? Toen zei ik, dan kunnen we nu dus meteen onze verzekeringen ook opzeggen. Nee, maar dat maakte onderdeel uit van de voorwaarden. Dus ja, dat ging ook al niet. Dus ja, moeizaam allemaal. Maar goed, laat ik u daar verder niet bij lastigvallen. We vinden hier een tweedeling en we vinden een Kaïn die zijn broeder doodsloeg. En dat blijft tot in het Nieuwe Testament een voorbeeld. Hij spreekt nog, Abel, nadat hij gestorven is. Hij heeft ons nog steeds wat te leren, enzovoorts. Want wat de Heer op prijs stelt, is dat men hem op zijn woord gelooft. Dat is wat geloof is. Niet geloof in het bestaan van iets. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde. Ik roep altijd, ik zal het hier ook al wel geroepen hebben. Dat staat in je woordenboek. Dat is de enige echte betekenis. En in de Bijbel is dat ook de enige echte betekenis. Geloof is vertrouwen in het medegedeelde, in woord. Zie? En aangezien God per definitie spreekt, dat is wat hij doet, dat is wie hij is. Daar is hij van, dat zegt Johannes. God is woord. Betekent het dus dat als wij hem willen dienen, dan moeten wij beginnen met hem te geloven op zijn woord. Zo simpel is het. Moeilijker is het niet en dan komt de communicatie, dat is communicatie, en communicatie is gemeenschap, en gemeenschap is, noem eens een ander woord, leven. Daar berust ook een hele begrip wedergeboorte. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken, enzovoorts. In een iets ander verband is dit, maar het is wel waarom het woord van God heet de woorden des eeuwigen levens. En waarom het heet het evangelie, uw zaligheid, namelijk het woord der waarheid. En daarom heet het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En voor ieder die gelooft, logischerwijze. Woorden doen anders niks, ze moeten geloofd worden. En Abel wordt beschouwd als één gelovige. Kaïn wordt niet beschouwd als een gelovige, maar religieus was hij, want hij volbracht deze rituelen, om zo te zeggen. En dat is het. Nou, nog zo'n voorbeeld. Volgende punt, namelijk waar ik het nog over moest hebben met u. Dat is dat Kaïn ook blijkbaar een type is van het Joodse volk. Dat weliswaar religieus was. Dit is overbodig om te zeggen, want de Joodse identiteit wordt primair, en in de Bijbel helemaal, bepaald door religie. Dat is wat het is. Onder het motto, het gaat niet om de afstamming. Maar het gaat om geloof of wat anders. En het judaïsme is de conditio sine qua non van het jodendom in de Bijbel. U weet het woord joden. Als je het zoekt, kom je het hoofdzakelijk tegen in de evangelie. En meer nog, meer specifiek bij Johannes. En als u zich afvraagt hoe het kan dat Johannes zo lelijk schrijft over de joden, terwijl hij er zelf toch ook een is, en de Heer Jezus trouwens ook, moet ik u zeggen dat hij het begrip ook gebruikt, niet in enige etnische betekenis van de term of toepassing, maar in de religieuze betekenis van de term. En ook vandaag is het zo dat als je vraagt wie is een Jood, bijvoorbeeld in de staat Israël, dat is belangrijk daar, want als je daar vestigen wil, dan helpt het als je een Jood bent. Maar wanneer ben je een Jood? U weet, officieel mogen alle Joden zich daar vrij vestigen. Maar dat zegt niks, want de volgende vraag is, maar wie is dan een Jood? En dat weten ze niet. Niet echt. Maar doorslaggevend is wel als je Joods religieus bent, dat telt. Merkwaardige wijze, want de Joodse staat wordt niet geacht een religieuze staat te zijn. Integendeel. Heb je dat nog? Het is heel moeilijk, het is heel tegenstrijdig ook allemaal, maar het is zo. En als je toevallig daar bent en je hebt een gids bij je, dat is meestal zo denk ik, en je vraagt het aan je gids, die vertelt het je trouwens spontaan wel, wie is een Jood? Dan zegt hij, nou, als je moeder een Jood is, ben je een Jood. En dan wacht hij even en dan zegt hij dat is omdat je toch nooit weet wie de vader is. Althans niet met zekerheid. En dan heb je een Joodse grap gehoord, maar hij is bloedserieus daar. Dus zo regelen ze dat. Zodat je, wie is dan een Jood? In welke zin? Er zijn mensen die beweren vandaag dat de Joden, meer specifiek trouwens, zeer zeker de Ashkenazische Joden, überhaupt geen Joden zijn, omdat ze helemaal niet van Juda afstammen. Nee, daar is zelfs nog genetisch onderzoek naar gedaan. Hoe ze dat doen, weet ik niet, weet ik ook niet. Ik vind het ook wel enigszins vermakelijk. Want ja, in de Bijbel speelt dat ook al geen rol. Een Jood is iemand die zich aansluit bij het Joodse volk en die zegt, uw God is mijn God, of die zegt, uw religie is mijn religie. En dat was het dan. In het geval dat je van de mannelijke kunne bent en daarvan overtuigd bent, dan moet je eerst nog laten besnijden. Dat dan weer wel, hetgeen voor een Amerikaan sowieso al weinig problemen oplevert. Ik zie u kijken, want wat zegt u nu weer? Omdat, voor zover ik voorgelicht ben, ik heb er lang niks meer aan gedaan, moet ik eerlijk toegeven. Maar is het zo dat als je in Amerika geboren wordt, word je geboren in een ziekenhuis en dan als je een jongetje bent, dat weten ze daar dus meteen bij de geboorte al merkwaardige wijze, dan word je ook meteen besneden. Tenzij de ouders daar van tevoren uitdrukkelijk bezwaar tegen gemaakt hebben. Dan, en de artsen geen vergissing maken dan natuurlijk. Dan. Maar goed, ik vertel u iets wat, ja. Die is een Jood die niet en die besneden is in het openbaar staat in de Bijbel. Dan moet ik ook altijd grijnzen, want bij mijn weten zie je dat in het openbaar niet. Maar dus vertel ik u dat dan maar, hè. Maar wie is een Jood? Ja, als je Joods religieus bent, dan ben je een Jood. En al het andere is omstreden. Er zijn ook mensen die dragen Joodse achternamen. Maar ja, die erven ze van de mannelijke kant al lang. Nou ja, sinds Napoleon toe. Maar goed, van de mannelijke kant, dat telt eigenlijk dus niet, hè. Dus daar lopen in Nederland mensen rond, die heten Cohen, maar die willen niet voor Jood aangezien worden. Want daar hebben ze niks mee. En er zijn andere mensen die heten Van Gelder, dat lijkt me toch redelijk Nederlands. Oké, Gelders. En die zijn dan weer Joods. En een standaardwerk over het Jodendom in Nederland is geschreven door Rabijn de Vries. Nou ja, 100 jaar geleden. Over een jaar of 5 dan, of zoiets. Maar die heet de Vries, ja. Is die Joods? Waarom? Omdat hij Joods religieus is. En dat is het dan. Nou, daar is Kain de uitbeelding van. En daarmee dus ook van de wet. En dan moet ik u weer wat zeggen. Het Joodse volk is officieel in onze dagen Lo Ami. Niet mijn volk, leert de Bijbel. Er staat nog iets op het programma voor het Joodse volk. En iets belangrijks. Want via het Jodendom, ik bedoel dus niet de religie, maar wel via het Joodse volk, moet dat koningschap van de Leeuwen, de stam van Juda, van de Messias, op aarde gevestigd worden. Dat staat nog op het programma, op Gods programma, maar niet voor vandaag. Voor vandaag geldt dat het Joodse volk Lo Ami is. Het wordt uitgebreid uiteengezet in het wordt uiteengezet in Romeinen 9. 9 tot 11 eigenlijk. En natuurlijk in 1 Petrus. Waar staat, niet zij, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dus iemand anders die Lo Ami was een Ami geworden is in onze dagen. Maar het volk is dan Lo Ami, maar het neemt niet weg dat het nog steeds op grond van de verkiezing sinds Exodus 19, maar eigenlijk van nog verder terug, wordt het geacht de functie te vervullen en staat het nog steeds in dienst van God. Ook in de negatieve zin. Ik zal u eerst een voorbeeld geven. Een aardig, ik weet niet of het aardig is, maar het is een aardig voorbeeld is de legendarische vrouw van Lot. Zij is een beeld van het Joodse volk. De verlossing is tot stand gekomen, maar ze wilde vast blijven houden aan het oude. En dat is het Joodse volk. En het geldt zelfs voor ga ik allemaal even vertellen. Nou, zag je dat. Dat geldt zelfs voor diegenen die weliswaar verlost zijn en deel hebben aan de Messiaanse zegeningen, maar dan toch graag Jood willen blijven en Joodse gebruiken in stand willen houden enzovoorts. Maar het geldt ook voor het Joodse volk dat sowieso ongelovig is. Begrijp je me goed? Het is ontslagen van de wet, want door de dood van de Heer Jezus is de wet beëindigd. En voor zover de Joodse gebaseerd is op de Mozaïsche en claimt de toepassing van de Mozaïsche wet te zijn, heeft de Heer daar dus een einde aan gemaakt, want het einde der wet is Christus. Die voor de wet gestorven is en door de wet gestorven is en wij dus met hem en de Joodse volk net zo goed. Want de wet geldt tot de dood en één is voor allen gestorven, dus iedereen is vrij van de wet. O vreugdevol leven enzovoorts, lied 538 met dank aan Johannes de Heer. Ik ben altijd blij dat er iemand het nog eens een keer gezegd heeft in het verleden. Dus ja, je hoort het niet zo vaak meer, dit soort dingen. Maar niettemin, het Joodse volk houdt vast aan die wet en staat daarom in de positie van de vrouw van Lot. Het kijkt achterom en wat gebeurt er? De dame is sindsdien dood. Toch? Maar ze staat er wel. Als zout. En zout is een beeld van het woord van God. Dat is de hele Bijbel door zo. En daarom wij worden geacht het woord van God te bewaren. En zijn daarom het zout der aarde. Enzovoorts. U weet wel. En daarom spreekt de Bijbel van een zoutverbond. Dat is een verbond wat voor eeuwig geldt. Want zout is bederverend, blijft dus altijd. En dat soort zaken meer. Maar een zoutpilaar, wel een pilaar, het is het woord voor een monument. Een opgericht teken. En dat teken, dat zien wij tot vandaag. En het is een belangwekkend teken, want de vraag is, wat is dat voor een volk? Maar ja, dat is niet te beschrijven. Dus dan krijg je altijd de vraag, waar komt het vandaan? U weet wel, wie is die man? Wiens zoon is hij? Waar komt hij vandaan? Wie is zijn vader? Die kennen we toch? En zo. Nou goed, Joodse volk, waar komt het vandaan? En wat is nou kenmerkend voor het Joodse volk? Hun godsdienst, wat brengt het hun? Waarom hebben ze die religie eigenlijk? Nou, historisch, om er hun identiteit aan te ontlenen. Ik weet het, er wordt in christelijke, zeker ook in evangelische kring, dikwijls anders over geoordeeld. Weer wat idealistischer, maar gewoon historisch. En buiten al dat geromantiseer om, historisch, is het gewoon zo dat het judaïsme ontwikkeld is geworden in Babel in de tijd. Nadat de Joodse staat compleet vernietigd was, zodanig dat de staat dat er ook inderdaad niemand meer in het land was overgebleven. En geen steen op steen gelaten was van Jeruzalem en van de tempel. En toen was het volk in Babel. En toen hoefde het niet meer en toen hebben ze gedacht, wij moeten toch onze identiteit bewaren en een gemeenschappelijke wijze van leven hebben, een cultuur, we moeten toch aan één tafel zitten, heet dat, ook in bijbelsjargon. En toen heeft men dat religieuze systeem ontwikkeld en de synagoge uitgevonden, niet onder die naam, want dat is Grieks. Maar toen maar weer, enzovoort. En vandaar dat de belangrijke basis voor de Joodse religie is de Babylonische Talmud. Met andere woorden, toen de Heer zei via Jeremia, laat maar zitten. Ach, dat zei hij niet. Hij zei, zie de dagen komen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, wel degelijk met het huis van Juda dus, een nieuw verbond zal maken. En dan niet zoals dat verbond dat ik met hen gemaakt heb toen ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden, welk mijn verbond zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer, enzovoorts. Dat wil zeggen, een nieuw verbond werd officieel aangekondigd, pak een beetje 600 voor Christus, in de dagen van Jeremia die leidde tot de ondergang van de Joodse staat en Joodse tempel. En de Hebreeënbrief becommentarieert het en zegt dat vanaf dat moment het oude verbond dus oud heet. Want als er een nieuw verbond komt, dan heet dat dat vervangen wordt oud. Staat er in Hebreeën 8 is het, eind van het hoofdstuk. Het is dus oud en nabij de verdwijning. Het hoefde niet meer. En 600 jaar na dato, dik 600 jaar na dat, dan moet de apostel alsnog de Hebreeënbrief schrijven om hen te vertellen, we leven niet onder de wet, we hoeven niet onder de wet te leven. God heeft ons ervan verlost, heeft ons ontslagen, heeft een nieuw verbond in werking gesteld, heeft het 600 jaar geleden beloofd en inmiddels is er een hoge priester opgestaan die dat niet naar de ordening van Aaron of uit Levi geworden is, maar naar de kracht des onvergankelijke levens enzovoorts. En dat betekent dat er dus verandering van wet plaatsvindt. We leven niet onder de wet. Alleen tot vandaag wordt er gefilosofeerd, wij moeten toch een wet hebben, we moeten toch regeltjes hebben, we moeten toch weten hoe we ons leven moeten inrichten. Triest hoor, dit soort dingen. We hebben geen wet, we hebben het woord van God. En we staan in de genade en we staan in de vrijheid, we mogen alles. Wij zouden alleen geloven in dat woord van God en het woord van God ruimte geven in onze hart en in leven, zodat het dan gestalte aanneemt en uitwerkt. Dat is wat het is. Alleen, daar kan je niet in regels vatten, want zodra je dat doet, heb je wet. Dus vraag me niet hoe het moet. Dat krijgen we ook niet. We krijgen rolmodellen. Zoals Abel. En dus uitdrukkelijk niet Kain. Maar ik hoop dat u inmiddels begrepen hebt dat ik probeer te vertellen dat Kain een beeld is van het Joodse volk. En daarmee wordt ook de vloek over Kain meteen verklaard. Punt 1. Hij was desnoods schuldig als het volgens de wet... Maar die was nog niet gegeven, de wet des Heren. Kwam pas 2500 jaar later. Maar vooruit. Maar na Bijbelse maatstaven, wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Oké, dat is wat via Noach dan naar voren gebracht wordt en later via de Mosaïsche wet. Maar feitelijk was hij dus doodschuldig. Maar de Heer brengt die straf niet over Kain, vreemd genoeg. In plaats daarvan zegt de Heer, nee, ik zal zorgen dat je niet gedood wordt. Sterker nog, het zal juist een merkwaardig teken zijn, een opvallend gegeven, dat Kain niet gedood is geworden, niet in de handen gevallen is van de een of andere bloedwreker en ook niet dat de Heer hem gedood heeft. Heb je dat nog? Dat is waarom er staat, de Heer stelde een teken aan Kain, vers 15, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En ik heb geloof ik vorige keer al gezegd dat je dat op van op dat moet weglaten. Het teken is gewoon dat hem niet versloeg al wie hem vond. En daarna herkennen we dat teken meteen. Want wat is nou kenmerkend, was toch de vraag daar straks. Wat is dan kenmerkend voor een Jood of voor het Joodse volk? Nou, kenmerkend voor het Joodse volk is dat het eeuwenlang vervolgd is geworden. Dat het nergens geliefd is geweest, ooit, ever. Dat het altijd vervolgd, verdrukt, verdreven is geworden. En dat men gepoogd heeft het uit te roeien, heeft men mij verzekerd. Dus, maar het is nooit gebeurd. Het is nooit gelukt. Toch? Dan zal ik wel weer moeilijkheden krijgen, want je mag die dingen niet zeggen natuurlijk. Maar toch... en waarom is het niet gebeurd? Wel, dat is nou een opvallend teken dat de Heer aan het volk gesteld heeft. Het vervult een functie. En dan komt er echt, nu komt er echt wat lelijks. Het lelijke is dat het Joodse volk, gekenmerkt door de Joodse religie, judaïsme, ons demonstreert dat religie, godsdienst, en het is eigenlijk de oudste die wij kennen in de wereld, 2500 jaar oud, meer dan dat, stamt uit Babel, 600 voor Christus, dat de oudste religie in de wereld zo'n volk toch nergens brengt. Toch? Wat voor zegeningen heeft het gebracht dan? Wat voor aardigheid hebben ze eraan gehad? Welk voordeel hebben ze eraan gehad in de loop der tijd? Ja, niks dus. Nou, dat is het. Kortom, het is een zoutpilaar. En daarna zeg ik wat positiefs. Maar zout is een beeld van het woord van God. Zo is van het. En in het judaïsme, in de Joodse riten en symbolen, zo heette dat boek van die de Vries, die rabbijn, dus, dat noem ik dat maar even. Misschien dat je het nog ergens krijgen kunt. In die Joodse riten en symbolen vind je wel degelijk Bijbelse waarheid uitgedrukt. Maar ik heb er vaak bij gedacht, geloofden ze dat nou maar echt? En hoe dicht kun je bij de waarheid zitten en het toch langs heen scheren? Nee, dat heb ik ook gedacht bij het lezen van Weinrap bijvoorbeeld. Die is nogal populair, althans geweest, in elk geval. Je kunt er een boel van leren als je een gelovige bent, maar aan de andere kant leer je ook hoe ver je verblind kunt zijn, hoe dicht bij de waarheid en hoe je dingen kunt formuleren en dat ze toch niet doordringen. En op het moment dat je denkt, maar nou heeft die man het toch over de Messias, dan zegt die man als verdediging, ja, maar dat is een Messias in elk mens. Zoals er een fariseer is in elk mens. Nou ja. En dan heeft hij het over Abraham en wat er allemaal gebeurt. Dan denk je, zit er toch dichtbij. En daarna zegt hij, maar het is niet echt gebeurd. U dacht dat het alleen Terlinde was. Maar Weinrap zei het ook. En die gaat over orthodox Joods. Of hij dat echt was. Wat maakt het me uit. Maar hij wist wel het een en ander te vertellen over de Bijbel. En ik moet toegeven dat ik er ook wel het een en ander van geleerd heb. Echt wel. Maar ja, niet om te geloven. Dat was hij voor die tijd al. En of er mensen door tot geloof komen, heb ik om me heen nooit gezien. Echt niet. Nou ja. En of je de betere bijbelkennis erop doet, dat is ook nog maar de vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Kan ik niet beoordelen. Maar het zit er zo dichtbij. Enzovoorts. En wat de besnijdenis betreft, ja, wij worden geacht te weten dat het een uitbeelding is van wedergeboorte, van dood en opstanding. Maar toen de rabbi een uur lang ondervraagd werd voor de radio wat eigenlijk de betekenis was van de besnijdenis, kon hij het niet zeggen. Vond hij een absurde vraag, dat doet het toch niet toe. Maar waarom besnijdt u dan? Ja, omdat dat de traditie is, omdat Abraham dat deed. En of het een overdrachtelijke, geestelijke, mystieke betekenis had. Nee, wij Joden hebben daar niks mee. Nee, we doen dat gewoon. Serieus. Het is al jaren terug, dus misschien heb ik het eerder verteld. Maar het zit me nog dwars, zulke dingen. Absurd vind ik zoiets. Hè? Maar toch maar. Maar in het Jodendom wordt dus van alles bewaard per traditie. Ik vind het wel aardig, want ik vind dat trouwens ook van de Rooms-Katholieke Kerk. Dan moet ik u zeggen dat ik niks weet van de Grieks-Orthodoxe Kerk of van de Koptische Kerk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar van de Rooms-Katholieke Kerk, daar wordt van alles bewaard. Historisch, waarvan de protestanten in de gedurende reformatie vonden dat het afgoderij was aan relieken. Wij moesten trouwens schrijven en zeggen reliquieën, hetgeen nogal wel lastig was met die Q enzovoort. Ik begreep later dat de Rooms-Katholieken het hebben gewoon over relieken. Dan schrijven we met een kader in, dat is makkelijker. Maar goed. Over overblijfselen uit het verleden en over de historische achtergrond van de kerk en hoe in het verleden het evangelie gepredikt is geworden enzovoort. En ze bewaren dus dingen die wij natuurlijk als protestanten, omdat we niet Rooms-Katholiek zijn, zijn we immers protestant, die wij als protestanten dan toch enigszins in twijfel trekken. Maar toch, dan wordt van alles bewaard. En ik vind het mooi. Want mij kost het geen cent. Maar zij doen dat voor ons. Hè? En bij gelegenheid gaan we het bekijken. Het is goedkoper dan een museum, moet ik zeggen. Dus ja, ik vind het wel aardig. Al vond ik het wel een hoge drempel om dat soort gebouwen binnen te gaan. Maar toen maar weer. Want ja, ik hoor daar niet thuis. Maar toen maar, vaste traditie en ze hebben die spullen en dat geldt ook voor boeken enzovoort, voor documentatie. En ze bewaren het allemaal voor ons, zodat je nog steeds kunt nazoeken dat het evangelie voor het eerst in heel de wereld, dat het evangelie ingang gevonden heeft voor het eerst in Engeland. Voordat Rome maar een gemeente had, zal ik maar zeggen, en daar één bisschop was die men later tot paus heeft gemaakt met terugwerkende kracht, werd het evangelie geplant in Engeland op regeringsniveau, zodat dat het eerste christelijke volk ter wereld is, officieel. Daar heeft Rome geen belang bij hierbij, maar Rome heeft het wel genoteerd en bij gelegenheid inderdaad bevestigd. Want het evangelie is daar gebracht door Jozef van Arimathea en de apostelen van Jezus zelf. Waaronder Paulus, en Petrus en Ari, wat ik alweer, wil me niet te binnen schieten. Aristobulus, ja, die Ari. Aristobulus, inderdaad, ja. En natuurlijk Simon ook alweer? Je weet altijd, ik ben er weer kwijt. De Zeloot, die. Simon, ja. Enzovoort. En de sporen daarvan vind je dus ook inderdaad in Engeland. Maar dat is een conservatief land, daar hechten ze ook aan traditie. Ze geloven er niet in, maar ze bewaren het wel. Ze kunnen het je daar ter plekke ook bij gelegenheid vertellen. En dat hebben ze ook gedaan. Het ons bij gelegenheid verteld. En dan vroeg ik, geloven jullie dat nou echt? Geloven jullie dat nou? Nee, niemand gelooft dat hier. Maar wij weten het allemaal wel, want wij vertellen het allemaal door aan onze kinderen. Over Jozef van Arimathea en zo. En ik vind dat leuk. Ik vind het jammer dat ze het niet geloven. Maar dan hoor je het verhaal notabene van ongelovigen. En hoe lang doen ze dat dan? En hoe oud is het verhaal over de Heilige Graal? En dus over het verhaal van de avondmaalsbeker die dan toch in Brittannië terecht schijnt te zijn gekomen. En waarom vertellen ze er nooit bij dat het dan in Jesaja staat dat het zou gebeuren? Ja, staat er echt. En er leidt geen enkele twijfel, er staat er echt. Maar niemand haalt het ooit aan, want dat weet men dan weer niet. Want het staat in de Bijbel, dat weet men niet. Maar daarbuitenom wordt van alles bewaard. Heb je dat nog? Die functie vervult het Joodse volk tot vandaag. En daar heeft de duivel ook een hekel aan, dus die probeert daar een eind aan te maken. Dat is het. En wij protestanten, zal ik maar zeggen, die immers protestant zijn omdat we niet Rooms-Katholiek zijn, wij worden niet geacht ons te oriënteren op Rooms-Katholieke, Roomse overlevering enzovoort. Dat mag immers niet. Dat is allemaal toch van de duivel enzovoort. Het is toch Babel? Volgens... Nou ja, volgens Darby. Maar toch, en nog zo wat mensen, dus dat worden wij niet geacht te weten. Maar ja, maar ze bewaren het wel voor ons. Maar de duivel heeft er een hekel aan, dat wel. Hij heeft er belang bij dat dat Joodse volk, dat het ophoudt Joods te zijn, dat zijn identiteit verliest enzovoorts. Maar dat gebeurt niet. Merkwaardige wijze. En het illustreert hoe sterk religie is, maar het illustreert ook dat ook verdrukking en vervolging uiteindelijk een mens niet brengt tot de Heer. Want het gaat er niet om dat de Heer er is voor mensen die in moeilijkheden zitten, om wat voor wijze dan ook. Het gaat erom dat de Heer spreekt en vertelt wat hij aan het doen is. En die zegt gewoon, als je een beetje vertrouwen in me hebt, kom dan bij mij, dan geef ik je een plek in mijn werk. Dat is het evangelie, dat is de Bijbelse boodschap. En al die variëteit en al die verschillende fasen in de Bijbelse geschiedenis en dus in de wereldgeschiedenis, die demonstreren ons dat de mens zo zijn eigen opvattingen heeft en die worden soms populair en het wordt soms een hele hoos, zal ik maar zeggen. Maar het leidt allemaal tot niks en het gaat vanzelf alweer voorbij. En volstrekt hypothetisch, als over 100 jaar Nederland nog niet is ondergelopen, dan mag iedereen weer met een auto rijden met een verbrandingsmotor, zelfs met een diesel. Ja, dan zeggen wat hebben die mensen 100 jaar geleden zich toch in het hoofd gehaald? Over een gat in de ozonlaag. Welke ozonlaag? Die bedreigd wordt door CO2. CO2. Als we dat niet hadden, geen CO2, gingen we allemaal dood. Alles wat leeft gaat dan dood, als er geen CO2 is. Dus ja. En binnenkort mogen we ook niet ademhalen, want dan halen we zuurstof naar binnen. Hebben we ook nodig om in leven te blijven. Maar we hebben al ook al lang uitgevonden dat de mens doodgaat omdat die zuurstof tot zich neemt. Dat is het meest morende vergif. Dit is serieus. Dat heb ik bij de biologieles nog net meegekregen. Zuur, daar rot je auto van weg en je motorfiets natuurlijk ook en zo. Zuur, dat vreet alles op, verzuring enzovoort. En dan gaat de mens ook aan dood aan zuurstof. Afverouderingsproces wordt bewerkt door zuurstof. Ik heb altijd medelijden met mensen die met zijn zuurstoffles ziet lopen. Want je weet, in gedachten zie ik dan die fles en dan denk ik, wanneer is die leeg? En dan, ja, want dat is het eind van het verhaal. Dat is, ja, of het erg is. Ja, het is erg, daarom prediken we ook het evangelie. Dat er eeuwig leven is, door geloof in de Heer Jezus Christus en dat dit leven vergankelijk is. Ik zeg het, makkelijker dan dat ik het beleef, moet ik eerlijk erbij zeggen. Maar niettemin zo is dat toch? En je kunt het wel, je kunt zuurstof wel verbieden, maar je hebt het nou eenmaal nodig. Dat geldt voor CO2 ook. Maar ja, wat is waarheid, zei de politicus. En wij worden beheerd door politici. En waarheid is daar ver te zoeken per definitie. Ook volgens de Bijbel, want er stond in de Bijbel, hè, dit. Nou ja. En wat het Joodse volk betreft, het demonstreert ons hoe religie een mens gevangen neemt enzovoort en feitelijk vermoordt. Nou ja, het blijft bestaan, maar het wordt een verstard iets, star monument. Dat is wat atheïsten ook hebben tegen elke vorm van religie. Ze vinden het doods, verstard, samengeknepen, een mens enzovoort en het belemmert. Het vrije denken en al dat soort dingen meer. En fundamenteel hebben ze daar gelijk in. En vandaar dat de Heer zegt, als je bij mijn woorden blijft, zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. En raad eens wie de boos wordt. De Jood. Het is Johannes 8. Daar staat het al. Toen werden ze boos. Wij zijn toch vrij. Dit is toch een vrij land hier ook in Nederland, of niet dan? Oh ja? Ja, want we mogen hier vanavond zijn. Nou ja, dan ja. Ik weet niet hoe lang dat nog mag, overigens. Want ja, een vrij land. Doe maar. Wij doen alsof. Wij houden de fabel lang. Straks rij ik weer onder al die camera's door, ze weten precies waar ik ben. En waar ik mijn kaartjes gebruik en wat ik op internet uitspook. En ze weten precies wat ik doe en ze weten precies geld wat je binnenkrijgt en zo. En ze weten al. Dus wij moesten vroeger zingen, daar is één die u nimmer vergeet. En ik weet nu wie dat is. De fiscus. Ja. Die is altijd bij u, loopt altijd naast u. En weet je, vrij land, alles is gebonden aan regels. Wij krijgen die nieuwe tent voor de tent evangelisatie. Gaan we vrijdag ophalen als het goed is. Er is een boek bij van meer dan 100 bladzijden A4. Met voorschriften en regels. Met de beschrijving van de tent. En als je ergens een vergunning aanvraagt om die tent, want dan moet je een vergunning voor hebben. Maar wel door de gemeenteraad en weet ik veel en weet ik het allemaal. En dan vragen ze, waar is het tentboek? En dan moet je zo'n boek van meer dan 100 pagina's ophoesten. En dan moeten de nodige stempels in staan of wat het maar was. En met de naam van ingenieursbureau die het allemaal netjes heeft nagerekend. Dat bij windkracht zoveel, dan staat er zoveel druk op de kop van de tent. En zoveel aan de zijkant en dan mag je niet meer opgesteld worden. Of moet, als de weerbericht zegt, het gaat zo hard waaien, dan moet de tent afgebroken worden. En dan staat er allemaal in. En hoe groot het, hoe lang het schroefje is, wat hier of daar zit. En van wat voor materiaal het is en hoeveel druk dat schroefje kan hebben, wat het kan houden enzovoort. En hoe dik het metaal is van de palen van de tent en hoe lang de grondankers, de haringen zijn die de grond ingaan en wat voor trekkracht ze kunnen hebben in de diverse grondsoorten enzovoort. Dat noemen ze vrij land. Dat is hè? En het papieren bij je auto enzovoort. Laten we daar maar over ophouden. Ja. Dus wij spelen een spelletje mee, wat moet je? En ik moet het ook allemaal niet vertellen, want daar word je chagrijnig van. Ja. Maar, hè? Ja. Ja, dus ja, ik probeer het ook zoveel mogelijk.
Ik kan grote humor van niet zien, want die andere mensen ook die mensen dat moeten laten zien en ik ook dat vertellen.
Ik zag dat boek voor het eerst en zeg ik. En zo'n ambtenaar leest dan het boek door en die begrijpt wat daar staat. Want ik begrijp het helemaal niet wat er staat allemaal. En het antwoord is, nee, natuurlijk niet, maar het moet er zijn. Wat is het? Papier? Stempel erin?
We hebben ons gehaald aan de regels, toch?
Regeltjes zijn regeltjes. En de ambtenaar zegt al, ja, maar er was zo'n boek bij. Dus het was goed. Dat is het dan. Nou ja. enzovoorts. Hopeloze dingen zijn dat allemaal. Maar toch maar, ik probeerde alleen maar te zeggen dat het Joodse volk leeft onder de regels die voorschrijven met welk been men aan welke kant uit het bed moet stappen. Ik overdrijf niet, ik heb het zelf gelezen. Zeg maar, nou, dat is dan wel heel zwaar orthodox, wat men dan noemt streng gelovig, terwijl men streng ongelovig is natuurlijk, want het is streng religieus, maar het is echt waar. Ik heb me erin verdiept en ik kom niet anders dan tot de conclusie dat het een grote dwangneurose is en feitelijk een belachelijk voorbeeld van religie. Maar uiteindelijk, dat is wat religie is. De verzameling voorschriften en regels. Maar ik slecht uit te leggen aan een ambtenaar, dat weet ik, maar toen maar. Het is een verzameling, dat is wat het is. En de Bijbel zegt, wij worden ervan verlost, wij worden vrijgemaakt, in de vrijheid geplaatst, enzovoorts. Wij hebben andere dingen die onze levens bepalen, dat zijn niet de regels van de een of andere wet. Wet is voor kinderen, zegt de Bijbel. Wet is voor mensen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ik heb niet gelogen, het is mijn filosofie ook niet, staat gewoon in de Bijbel. En wij moeten opgroeien, was de bedoeling, tot volwassenheid. Zodat we wel verantwoordelijkheid kunnen dragen, specifiek ook voor onze eigen levens. En straks in het koninkrijk van Christus dat openbaar zal worden. Waarin wij koningen en priesters zouden zijn, was de bedoeling. En waarin wij tot zonen gesteld zullen worden. Heb je dat nog? Met andere woorden, ik geloof absoluut niet in die fatalistische opvatting die zegt, de Heer leidt het allemaal wel en wat de Heer doet, het, nou ja. En we gaan nu zitten wachten op hoe de Heer het gaat regelen enzovoort. En kijken wat voor bedoeling de Heer ermee heeft. Wat een onzin. Dan kan je net zo goed een boeddhist worden. De Heer stuurt er ons op uit. Hij zegt, doet handeling totdat ik kom. Hier heb je een pond en doet handeling totdat ik kom. En hij is voorlopig nog niet gekomen, dus wij doen handeling. En je kunt daarna tegen de Heer niet zeggen als hij terugkomt en ons ter verantwoording roept, kun je toch niet zeggen, we hebben zitten wachten ons leven lang op uw leiding. Iemand zei, toeval bestaat niet. Dat hoor je in christelijke kringen ook, maar verder buiten ook, toeval bestaat niet. De Bijbel zegt, het is allemaal toeval. Het staat in de Bijbel, het wordt allemaal door toeval bepaald. Tijd en toeval, omstandigheden enzovoort. Die bepalen de dingen, dat is wat de Bijbel zegt. En de mens, ook wij als gelovigen, zouden onder al die omstandigheden trouw zijn aan het woord van God. En daarop volgt de idee van dat waarbij de Heer dienen, zou hij ons geven wat wij nodig hebben. En hij zal dus in de verzoeking ook de uitkomst bieden. Hij verzoekt niemand, zegt Jacobus, alle nadruk. Maar hij zal, als wij daarin terechtkomen, geeft hij ons ook de kracht die wij nodig hebben. Hij is ons te hulpen, te bekwamer tijd. Dat wil zeggen incidenteel onder omstandigheden waar dat nodig blijkt te zijn. En die bepaalt hij. En wat ons aangaat, de staat laat al uw noden en bekommernissen, werpt u op hem en laat ze bekend worden bij hem. En dan staat er, en de vrede Gods die alle verstand boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren. Dat wil zeggen, daar vinden wij onze rust en vrede in. Dat is het dan. Wat er ook gebeurt. Maar niet zeggen dat wat er gebeurt dus de wil van de Heer is. Want dat is niet zo. Heb je dat nog? Afgezien daarvan, de wereld wordt geregeerd door de duivel. Niet door de Heer. Dat komt pas in de toekomst. Vanaf de wederkomst van Christus. Nou goed. Terug naar Kain. Die wordt verdreven van de aardbodem. En hij zegt, ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, vers 14, ik zal zwervende en dolen zijn op de aarde en het zal geschieden, al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Dat is toch de beschrijving van het Joodse volk. Zwervende en dolende op de aarde en bedreigd naar het leven, namelijk, En de Heer zegt, dat zal niet gebeuren. En als het nog zou gebeuren, er staat, wie al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. Maar tot nog toe is Kaïn niet doodgeslagen, denk ik. En al wie het geprobeerd heeft, zal daarvoor ter verantwoording geroepen worden. Dat lezen we later ook in de Bijbel, maar dat zoek ik allemaal niet op. Maar we lezen wel later in de Bijbel, als het gaat bijvoorbeeld over Babel, dan staat er dat de Heer weliswaar Babel gebruikt heeft om ter opvoedkundige maatregel met betrekking tot het Joodse volk en de Babylonische ballingschap, maar dat Babel zich zodanig gedragen heeft dat de Heer zegt, maar nou heb ik met Babel nog een appeltje te schillen. Ik zal Babel alsnog oordelen. Omtrent wat ze gedaan hebben. Ze heeft twee kanten van het verhaal. Of de Heer zegt, de Zoon des Mensen gaat wel heen zoals van hem geschreven is, maar wie is degene die dat doet? En dat is toch weer het Joodse volk. Heb je dat nog? Nou ja, Kaïn als type van het Joodse volk. En dus, hij ging uit van het aangezicht des Heeren, zoals hij zelf zei al in vers 14. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Ede. Ik heb u gezegd, Not betekent zoveel als een omzwerving. Dus waar dat was, dat doet er ook weinig toe. Zwervende en dolende heet dat. En dan staat er vanaf vers 17. En Kaïn kende zijn huisvrouw. En ze werd bevrucht en baarde Henoch. Dat is niet de Henoch van Henoch wandelde met God. Want die komt in de andere tak van de familie. Dat is de tak van Seth. Dat is in vers 25. Seth die de positie van Abel inneemt, om zo te zeggen, zodat we toch twee geslachtslijnen krijgen in de Bijbel. Maar deze is van Kaïn en die loopt via Henoch. En aan Henoch, vers 18, werd Hirad geboren. En Hirad gewoon Meguiael en Meguiael gewoon Methusael. En Methusael gewoon Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen, staat er. En de een heette Ada en de andere was Silha. Van A tot Z zijn het de twee dus. Ada en Silha. En Ada baarde Jabal. Deze is geweest vader degene die tenten bewoonde en vee hadden. En de naam zijn broeders was Jubal. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. En Silla baarde ook Tubal Kaïn, een leermeester van... Hier is het woord vader vervangen door leermeester. Ziet u dat? Dat is hetzelfde. Dat leer je nu meteen. Voorbeeld. Een leermeester van alle werken, van allen werker in koper en ijzer. De smid dus. En de zuster van Tubal Kaïn was Naema. En daarna komt er nog het een en ander. En de vraag is, waarom staat het in de Bijbel? Want je hebt er niks aan, want die hele geslachtslijn die stierf uit in de vloed van Noach. Het is het enige wat we van deze mensen weten. In tegenstelling tot het lied, hoe ze heten, ben ik vergeten, vinden wij hier dus alleen namen, we weten hoe ze heten, maar verder weten we van die lui feitelijk niks. Nou ja, we lezen nog vers 23. En Lamech zeide tot zijn vrouwen Ada en Zilla: hoort mijn stem, gij vrouwen van Lamech, neem ter oren mijn reden. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Want Kaïn zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 maal 7 maal. Zo van, ik kan doen wat ik wil. Want we zijn vrijgesteld. Wij zijn uit deze geslachtslijn van Kaïn. En wij kunnen niet gedood worden of ter verantwoording geroepen worden. Maar het blijkt ook dat men hier komt van kwaad tot erger. En daar leidt dat dan ook toe. Als men geen gehoor geeft aan het woord van God, dan raakt men vanzelf alle normen en waarden kwijt. Dat is wat het is. En eventueel krijg je daarna weer dus een terugkeer tot God. Dat heet een reformatie, zoals het in Israël in oud-testamentische tijd ook bij gelegenheid wel plaatsvond. Niet alleen in de dagen van Richter, maar ook in de dagen van de koningen. Want je had het hele menselijk bestaan, de menselijke cultuur is één golfbeweging. Daarom heet het ook de levenszee. En daarom worden de volken der aarde vergeleken met de wateren van de zee. Een woeste zee. Heb u een pen bij de hand? Dan komt die. Kain wordt vertaald met verkregen. Daar begint het mee. Zo begint ook de geschiedenis van Israël. Het is een verkregen volk. Ja, het verkoren volk, een verkregen volk, een geroepen volk, koninklijk volk, priesterlijk volk, verkregen. Dat wil zeggen een volk den Heere ten eigendom. Zo staat het soms in de vertaling. Schat is het eigenlijk, maar Kain betekent verkregen. Dat stond er ook bij in vers 1. Ik heb een man van de Heere verkregen. Maar het gaat me erom dat het een uitbeelding is van Israël. Van het volk als zodanig. De volgende naam is Henoch uit de reeks. En Henoch wordt vertaald met gewijd, ingewijd, opgedragen, staat er nog eens ergens. Maar dat is in dezelfde betekenis dan, hè? Gewijd, gewijd aan Henoch. Dat is de positie van Israël, gewijd aan de Heer. En dat is gebeurd in de praktijk onder de wet, maar daar kom ik zo wel op terug. Nou, dan leg ik zo meteen verder uit. Eerst het rijtje even door. Dan krijgen we, de volgende is Herat. Dat wordt vertaald, de vertalingen zijn niet door mij gemaakt overigens hoor. Die staan gewoon in de diverse naslagwerken. Ik moet alleen ter excuus aanvoeren dat ik nogal wat van die naslagwerken heb. Zodat het toch echt wel zo is als ik een toepassing of vertaling van de naam tegenkom die ik helemaal niet kan plaatsen. Dan zeg ik, nou, dan pak ik wel even een andere. En dan zoek ik wel even verder wat anderen ervan zeggen. En liefst wil ik er wel even bij weten hoe men dan aan die vertaling gekomen is. Dat wordt lang niet altijd gegeven natuurlijk, maar doe maar. Kijk, dat je de naam Juda vertaalt met Godlover. Ja, dan heb je wel een A4'tje bij nodig, denk ik, om het uit te leggen. Want dat is niet wat de naam betekent. Juda is eigenlijk gewoon het woord voor hand. Yad. En dat is het dan. Daar kan je nog net van maken. Jehuda, dat is, zal handhaven of zoiets. Een hand. En de betekenis is dan, de praktische consequentie is, het is een hand die door God gebruikt is, wordt. Een hand die van Gods wegen gevuld wordt. Het is een volk, een stam die wat te doen krijgt, enzovoorts. En bovendien, waardoor ook genade tot stand komt, want dat is de hand ook nog altijd, hè, met die 5, weet je wel, 4-1 verhouding, enzovoorts. Maar vertalen met Godlover, dat, ja, dat is daarvan afgeleid. Het is tot eer van God dat men de Heer dient. Maar eigenlijk heeft men de vertaling gebaseerd op het idee van die hand. En ze hebben het over een hand en dan staat hij omhoog. En dat is dan sinds enige tijd is dat het teken van aanbidding. Dan staan de handen zo. Dat heb ik ook nooit begrepen, want ze horen zo te staan. Zodat de Heer ze vullen kan. En zo wordt het al gauw uitgelegd als wij bieden de Heer iets aan. Maar de Heer heeft van ons niks nodig, zegt de Bijbel. Dus ja, wat bieden wij hem aan dan? He? Moet altijd denken dan aan... Ik was er niet bij, maar men heeft mij verzekerd dat het historisch is... dat iemand zei tegen broeder Klaas Roosendaal... Ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. En waarna Klaas Roosendaal zei... Nou, daar zal de Heer blij mee wezen. Ja. Als het dat is, ja, wat moet de Heer daar nou mee? Dan gaat de verhaal aan vooraf. En daarna is het wel te plaatsen. Maar als je het zo zegt, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, ja, zo wat. Wat moet hij daarmee? De Heer zegt, ik kan het niet hebben, ik breng het ter dood of ik heb het ter dood gebracht. Je bent dood, hoezo leven aan de Heer gegeven? Toch? Maar goed, het is natuurlijk een lompe reactie, ik geef het meteen toe. Maar ja, dat hangt er vanaf in welke cultuur je leeft en grootgebracht bent. Dus vooruit maar weer. Ik heb er toch wel begrip voor dat soort uitspraken. Ja. Laten we het meteen maar goed zeggen hoe het zit. We hebben leven, nieuw leven ontvangen. Daarmee wordt geacht ons lichaam levend gemaakt te zijn. Omdat er leven in is. En op grond daarvan zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is wat het is. Maar ja, dat kun je niet in een kort zinnetje even zeggen. Ik heb enzovoorts. Dus vooruit. Maar ik vind het wel aardig, dit soort reacties. Want het is al... Nou ja, meer dan 60 jaar geleden. En we hebben het er nu nog over. Ik vind het wel leuk. Ja. Zoiets. Maar goed. Henoch. Gewijd. Opgedragen. Dat wil zeggen gewijd aan. Dat is inderdaad de positie van Israël. Daarna krijgen we Hirat. Hirat wordt vertaald met een stad. Van de getuigen. Dat wil zeggen stad des getuigen. Tweede naam van mannelijk. Hier Ad. Ad is de getuige en hier dat is de, van de stad. En als het gaat om een stad en een getuigenis, dan hebben we het over Jeruzalem, toch? Of niet? Nou ja. Niet hier Ad, maar Jeruzalem. Shalom. Maar goed, ik kom er zo op terug. Dan heb je Methusael. Dat is een lange naam. Die eindigt in ieder geval op L. En dat betekent dat het iets met God van doen heeft. Daarna is de vraag hoe je zo'n woord splitst. Want het is een samenstelling van meerdere woorden. Ik zoek er naar een voorbeeld, maar er schiet me geen net voorbeeld te binnen in het Nederlands. Maar vooruit. Nee, ik kan het niet gebruiken. Ik had er een paar in gedacht. Nou ja, er schiet me nou een nettere te binnen. Die is van Dr. Anders P. En dat is een kerstengel. Of een kerstengel. En dan heb je ook nog een kerstengel. Maar ja, ik heb ze nog mooier, maar die kan ik u nu niet vertellen. Maar we moeten het netjes houden. Maar Methusael, het wordt namelijk vertaald eventueel met man van God. Maar het kan ook vertaald worden met... Zij stierven die van God zijn. Methusael, met Mavet, daar stond de dood. Sterven. Zij die van God zijn, stierven. Dat is het alternatief. Dan ga ik eerst verder, dan krijgen wij Lamech. Dat wordt bot vertaald met vernederd. Vervolgens krijgen we zijn vrouwen, van de namen genoemd worden, A en Z. De een heet Ada, dat is een versiering. En de andere heet Zilla, en dat is verspilling. En het wordt in één adem genoemd. Het is versiering. Enerzijds, verspilling. Anderzijds. Dan krijgen wij, na Lamech, krijgen wij er drie naast elkaar. Drie broers. Jabel, Jubel en Tubal Kain. Zo riep de moeder ze als ze moest eten. Hè. Jabel, Jubel en Tubal Kain. Jabel wordt vertaald met geleid. Zoals een stroom, een rivier. Geleid. Jubel wordt vertaald met... Nou, het wordt helemaal niet vertaald. Het wordt getranslitereerd tot jubel. Dat wil zeggen klank. Geschal. Dat zijn de woorden die ik ervoor gelezen heb in de boeken. Jubel, klank, geschal. Het is in de praktijk muziek en een beetje protestantse christelijke harmonie heet jubel. Dat weet u toch, hè? Nee, alleen de protestantse. De Rooms-Katholieken heten Sint Cecilia. Maar ja, ja, zeg maar. Let maar op. Zoek hem maar op internet. Sint Cecilia.
Is die Jahel en Sahel? Zijn dat dezelfde naam? Betekent dat hetzelfde?
Wie? Jabel en Jubel?
Nee, Jahel en Sahel. Een stukje terug. Want na die meester Jahel komt nog een meester Sahel.
Meguiael en Methusael. Die. Oh, die heb ik overgeslagen, geloof ik. Oh, dom. Dat is dom. Dan moet u het weer over. Dan krijg je het niet meer tussen. Oh. Jawel, ja, wel. Oh. Voor, in de tekstverwerker is het geen punt. Oh, sorry. Ja, nee, Herat was de stad des getuigen. Maar Meguiael wordt vertaald als de volgende: door God verwoest. Zodat het slecht afloopt met de stad des getuigen. Moet je toch redelijk bekend voorkomen. Als je wat Bijbelse geschiedenis kent. Dat was Meguiael. En dan komt Methusael. Misschien moet ik ook wel een nieuwe bril dan. Ja. Een gebit, een bril. Glazen oog. Houten been. Steunzone. Nou ja, Methusael. Die heb ik besproken, Lamech was vernederd, Ada Zilla. En dan krijg je Jabal, geleid zoals een rivier, Jubal, maar het is bijna hetzelfde. Dat had u al gedacht, want je schrijft het ook bijna hetzelfde. Jubal is geklank, geschal, maar dat wordt ook geacht geleid te worden, alleen nou is het geluid, om zo te zeggen. En dan heb je Tubal, Kain, Tubal Kain, en dat betekent gewoon voortgebracht door Kain. En je bent aan het eind van het lijstje. En het heet toch voortgebracht door Kain. En dan was er ook nog de zuster, geloof ik. Ja, de zuster van Tubal Kain was Naema. Dat is hetzelfde als Naomi en Naama en hoe bij gelegenheid maar opgevat wordt. Men vertaalt het met lieflijkheid, maar eigenlijk gewoon zoet. Naomi, weet u nog? En ze zei, Naomi zei ooit, noem mij maar Mara. Bitterheid. Tegenovergestelde van zoet. Maar ja, het was dus een zoete lieve, laten we het zo zeggen. Naama, de lieflijke. En... dat het, die namen zo in die reeks in de Bijbel staan, is mijn zinziens omdat daar op voorhand de geschiedenis van Israël in wordt vastgelegd. En ik ben van mening dat het ook niet moeilijk is om dat erin te herkennen. Ik zeg dat omdat als je dat niet wil of niet ziet of niet zien wil of wat dan ook, dan zeg ik, nou ja, dan niet. Maar dan, waarom staat het dan in de Bijbel? Wat is dan de idee? Wat zit erachter? Historisch kun je er sowieso niks mee, er gebeurt verder niks. En profetisch, geestelijk, ik weet het niet, dan. En dus, mijn idee is dat het de geschiedenis is van Israël. Op voorhand, die moet je dan wel enigszins kennen, anders herken je het ook niet. Maar ja, ik sprak van de week, vorige week nog iemand, toen kwam het ook over Kain en Abel. En toen zei de man met wie ik sprak, die zei, maar was Kain een Jood? Nou ja, was Kain een Jood? Ik zei, ja, nee, dat is 2500 jaar minstens voordat er een Israël was. En dan nog een 1000 jaar of zoiets voordat je maar spreekt over een Joods volk. Dus hij was geen Jood. Kijk je wel aan. Ik zei, nee, en Abraham was ook geen Jood. En Mozes ook niet. Nee, hij was een Leviet. Dus toen heb ik dat uitgelegd, zo even gauw, van ja, de... Ja, de Jood, dat komt van Israël, maar dat is 2500 jaar na Adam en Kain enzovoort. En dat Israël is verdeeld geworden in die twee huizen, twee volkeren. Want het ene heet Jood en het andere heet Israël. En ja, een Jood, die stamt van de twee stamhuizen van Israël af. En toen zei zijn vrouw, die zei, ja... Goh, je weet er toch erg veel van. Dat vind ik veel te moeilijk. Of zoiets, woorden van die strekking. En dan denk ik, ja. Nooit de kinderbijbel gelezen of zoiets in de vingers gehad? Gewoon een beetje uit interesse, ook als je niet christelijk bent opgevoed of wat dan ook. Hoezo? Er is toch niks moeilijks aan? Maar goed, maar Kain is 2500 jaar voordat er maar een Israël bestond, voor Mozes, populair gezegd, al een beeld van Israël en van wat er verder voorkomt. Want, kijkt u maar mee, verkregen, Kain, verkregen, wel dat gaat over Israël, dat een volk is dat door God is verkregen, gemaakt door God, voortgebracht door God, in elk geval... Dat is de oorzaak, oorsprong van Israël, de roeping van Abraham en wat daarmee samenhangt. De beloften die daarin vastliggen. En de volgende generatie heet Henoch, dat wil zeggen gewijd, maar Israël als volk werd in de tijd gewijd, opgedragen, vind ik ook wel aardig eigenlijk hoor. Werd in de tijd... gewijd bij de sinds de uittocht uit Egypte en meer specifiek aan Horeb, heet dat, bij de berg, waar de Heer zei, nu dan indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zijt gij een volk mij ten eigendom, een koninklijk, een priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk, of hoe het maar heet, allemaal, en daarna volgende hoofdstuk krijg je dan de 10 geboden enzovoorts. Nou ja, toen ging het meteen al mis, dat weten we natuurlijk. Maar toen maar, dat is de basis van Israël. Daar werden de kinderen Israëls, nou ja, de zonen van Jacob, zijn afstammelingen, tot één volk. Want de uittocht uit Egypte was strikt genomen de geboorte van één volk. Dat kun je gewoon zo zeggen. Maar het wordt ook zo geïllustreerd. Egypte wordt geacht de moeder te zijn. En kwam ook terecht onder de weeën. En na negen plagen braken de wateren. Nee, de 10e plaag reken ik nooit mee. Omdat die ook kwam over Israël. Officieel. Nou ja, als ze deden wat de heer zei, dan is het verder geen punt. Maar dan moesten ze wel dat paaslam slachten en eten en het bloed aan de deur strijken enzovoort. En dan zou de engel aan het huis voorbij gaan. Maar dat impliceert dat als ze dat niet zouden doen, dan komt die plaag ook over hen. Dus het is van enigszins andere aard. Vandaar dat ik reken 9 plagen, maar toe maar. En dan breken de wateren en wordt Israël uitgedreven uit Egypte met geweld. De moeder sterft trouwens voor de gelegenheid. Hetgeen toch wel vaker voorkomt. Ook in de Bijbel. Maar toch maar. En in de Bijbel staat er gewoon dat Israël, dat het volk daar geboren was en dat de Heer het daar vond in de woestijn en dat het nog gewassen moest worden en dat het nog met zout gewreven moest worden en dat het nog gewikkeld moest worden in doeken. Dat u niet denkt dat Jozef en Maria zo arm waren dat ze het kinderlijk in doeken moesten wikkelen, want het staat al van Israël bij de uitocht uit Egypte. Maar dat was niet van armoe, weet u. En de Heer zegt zelfs, en de navelstreng was nog niet doorgesneden. Staat in de Bijbel. Dus de geboorte van het volk. En dat was tegelijkertijd dan de wijding van het volk bij Horeb tot Gods eigen volk. Nou ja, goed. Dus Henoch, vertaald met gewijd, beschouw ik als de overeenkomend met het begin van de periode van de wet, van Mozes namelijk, waarin Israël gewijd was geworden voor de dienst aan God. Waarna de volgende naam, Herod, duidelijk genoeg is, stad van de getuigen. Nou, als het gaat over Israël en het gaat over een stad, dan hebben we het dus over Jeruzalem. En zeker van een getuige, had de getuige, want Jeruzalem zou, nou is de naam netjes vertaald, Jeruzalem, gewoon met het woordenboek in de hand, dan betekent Jeruzalem onderwijs van vrede. En vooral met het woord wijs erin. Dat wil zeggen richtinggevend. Want Yara is het afschieten van een pijl. Een wijzer. Enzovoort. Het is onderwijs van vrede. Elders staat in de Bijbel, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan. En dat is, zo is het maar net. Dat zal in de toekomst zijn alsnog, wanneer het woord van God zal onderwezen worden vanuit Jeruzalem over heel de wereld. Bovendien, voor dat doel werd in Jeruzalem een tempel gebouwd die uitdrukking geeft aan dat het woord van God daar zijn zetel heeft, bewaard wordt en dus ook van daaruit zou moeten gebracht worden over heel de wereld. En dus Jeruzalem is een getuigende stad. Want de stad van de getuigen, hier Ad, kan altijd nog betekenen de stad die een getuige is. Als je verder geen context hebt, dan is het heel moeilijk om een naam exact te vertalen. Dat is niet te doen, maar het hoeft ook eigenlijk niet. Bovendien, wij kennen de getrouwe getuigen in de Bijbel. Dat is de Heer Jezus zelf. En die heeft zijn domicilie gekozen te Jeruzalem. Want het is de stad van de grote koning. Het is wel profetisch, maar dat is wat het is. Jeruzalem. En anders wordt het de stad van David. En als er iemand bijgedragen heeft aan een getuigenis omtrent God en zijn woord en wie hij is, dan is het David als de profeet en de psalmschrijver. Toch? Aangevuld trouwens door een volgende generatie, Salomo. Maar toen maar. Herod, dat is Jeruzalem, de stad, de tempel, de tijd van het koninkrijk dus eigenlijk. Het voorgaande van Mozes tot aan David, Saul desnoods, maar eigenlijk tot aan David, is de tijd van de richteren. Dat is dan inclusief Samuel. En Samuel als laatste richter zalfde weliswaar Saul, maar ook David. Vandaar dat ik het reken tot David nu. Hier daarbij begint dus de geschiedenis van Jeruzalem. Dat was Jebus, veroverd door David, die zich vestigde en het leidde tot het bouwen van de tempel en het deponeren van het woord Gods in de vorm van de Ark des Verbonds en de stenen tafelen in die tempel, dan wel te Jeruzalem. De volgende term is die van Meguiael. Maar ja, dat betekent door God verwoest. Dus als je je lijn voortzet, kom je terecht bij verwoesting van Jeruzalem en van deze tempel, van deze stad. Lijkt me ook duidelijk genoeg. Bovendien, voor zover Jeruzalem de zetel was van het Davidische koningshuis, kwam daar een eind aan toen Jeruzalem verwoest werd. En we hebben het over de verwoesting van Jeruzalem door Babel, door Nebukadnezar feitelijk. Maar het heeft zich daarna herhaald, dus het maakt weinig uit. Jeruzalem verwoest. Waarna, met daarmee de ondergang van twee stammen rijk feitelijk, maar in elk geval van het koningschap van het huis van David te Jeruzalem. En sindsdien is het ook geen stad van getuigenis meer. En voor de goede orde, wij weten via Flavius Josephus dat in de dagen van de Heer Jezus, nou ja, de dagen van Flavius, Josephus, dat daar weliswaar een tempel was, die dan heet de tempel van Herodes, maar daar bevond zich niet de Ark des Verbonds. Volgens Flavius Josephus bevond zich achter het voorhangsel in de tempel slechts één steen. Dat is wat hij beschrijft. Ark des Verbonds was al lang zoek. En er wordt tot vandaag naar gezocht. In de Himalaya en in de Pyreneeën en in de bergen en in
Ethiopië.
En in Wales toch? En in Ethiopië, ja, ook nog. Waar ook niet. En in Ierland. Dat telt ook nog mee. Dus ja. En in het Bijbels Museum natuurlijk. En in de Heilige Landstichting. Nou ja. Was er niet. Verwoest. Waarna volgt Methusael, vertaald met man van God, maar ook met zij die van God zijn sterven. En die hoef ik niet zozeer tussen te kiezen, want als u het mij vraagt, gaat het over de komst van de Heer Jezus, zijn eerste komst, de komst van de Messias, de man van God. De Heer Jezus wordt trouwens zo genoemd, de man van God, in Handelingen 2. Een man van God. In het Oude Testament heet zo iemand een man Gods. Maar ik meen dat we die term niet meer tegenkomen. Nee, eigenlijk alleen tegenkomen bij Elia en Elisa. De man Gods. Maar ik weet het niet zeker, want ik heb het nooit echt nagezocht. Maar zo uit mijn geheugen. Maar de Heer wordt zo genoemd in Handelingen 2, in de toespraak van Petrus. Een man van God, man Gods. Is de Messias. Maar de andere kant ook, zij die van God zijn sterven. En begrijp je me goed, dit is gewoon een droge vertaling. Ik heb ze niet gemaakt. Ik heb ze ongeveer geselecteerd, bij elkaar gezocht. Maar het is een droge vertaling van die naam. Maar ik kan er een boel mee, want officieel is voor de wereld, nou laat ik het anders benaderen, wij zijn voor de wereld gestorven, staat er. En de wereld is voor ons gestorven. Het hangt er vanaf van welke kant je komt. Dus komend van de kant van de wereld zijn wij voor de wereld dood, maar het is zo omdat de Heer voor de wereld ook dood is. Die is namelijk wel gestorven, maar heeft zich na zijn opstanding nooit aan de wereld gedemonstreerd, bekendgemaakt, vertoond of wat het maar was. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, hij heeft zich vertoond alleen aan zijn discipelen. Nou ja, één keer bij 500 tegelijk, maar zelfs dat was een besloten bijeenkomst, want ze hadden allemaal een convocatie gekregen om zich te verzamelen in Galilea. En daar zal de Heer aan hen verschijnen, hetgeen hij gedaan heeft. En er staat, het waren de meer dan 500, waarvan Paulus schreef aan de Korintiërs, er zijn er nog van in leven ook nog, de meeste. Heb u dat nog? En de psalmen zeiden dat als zij zou zijn opgestaan uit de dood, zou hij zich bekendmaken aan de zijnen, aan een grote gemeente onder machtig veel volks, maar niet aan de wereld. Dat is het beginsel. En vandaar dat nieuwtestamentische waarheid ook tot ons komt, niet in boeken of uiteenzettingen, maar in de vorm van brieven. En zelfs de zogeheten Hebreeënbrief, die feitelijk niet eens een brief is, wordt, dus geen adressering of niks, die wordt alsnog in het laatste hoofdstuk tot brief gemaakt. Kijk het maar eens na. Ik noem het wel eens, het is het inlegveld bij de brochure van het Morgenrood vroeger. Mijn vader deed dat namelijk. Ik bracht een brochure uit, er stonden geen tijdsaanduidingen of wat dan ook maar in. Dus niet herkenbaar aan wanneer dat geschreven was en in welke omstandigheid. Maar er was een inlegveld bij. En daar werd dan achtergrondinformatie ingegeven, hoe het erbij stond en of er nog mededelingen waren enzovoorts. Ik heb ze niet allemaal meer, maar veel daarvan toch wel. Nou, dat is de Hebreeënbrief ook. Het wordt alsnog tot een brief gemaakt. Het is namelijk niet voor de wereld. Voor de wereld is de Heer dood. En zal hij in de toekomst alsnog als de opgestane verschijnen. Na twee dagen en op de derde dag. Al duurt een dag bij de Heer dan wel 1000 jaar. En toch. Ja. Ja, gaat dubbel op. Echt wel. Net zo goed als dat er staat, hij zou bij de rijken in zijn dood zijn, maar hij is nu dood voor de wereld en hij is bij de rijken. En wij weten hoe die heet, die rijken. Jozef. Echt wel. Nou ja, ik ga het niet verder uitleggen. Ik heb trouwens ook geen tijd meer. Dus, waar waren wij? Bij Methusael, dat wil zeggen bij de man van God, en maar ook bij zij die van God zijn meervoud sterven. Dat is de hele gemeente. En de hele gemeente wordt beschouwd als een man Gods. Dat wil zeggen als een mannelijke zoon, die dan ook wordt weggerukt tot God en zijn troon. Een gemeente die opgroeit tot de mannelijke rijpheid, maar ook een gemeente waarvan staat dat die gestorven is der wereld, der zonde en der wet. Hebben jullie dat nog? Die termen horen bij elkaar, je telt ze bij elkaar op, streep eronder, zeg ik altijd. Wat natuurlijk helemaal niet kan, maar hoe vertel ik het dan? Moet toch zo duidelijk zijn? Je bent terecht in onze tegenwoordige bedeling, althans bij het aanbreken daarvan. En bij Lamech, want dat is de volgende. Ja, Lamech betekent vernederd. En dat is de positie van Israël toch, officieel. Althans van het natuurlijke volk. Dat wil zeggen in de diaspora. In de ballingschap. Verstrooid onder de volkeren. En voor zover uiterlijk herkenbaar hebben we het over het Joodse volk, waarvan de Bijbel zei dat het worden zou tot een spreekwoord, dat het belachelijk zou worden. En in Exodus 32, daar vinden wij het verhaal van, wat haal ik weer aan, want vanavond. Ja, dan vinden wij de geschiedenis van het gouden kalf. En er staat dat, door dat gouden kalf te maken enzovoort, onder leiding van Aaron, werd het volk belachelijk gemaakt. Ik ben alweer vergeten hoe het vertaald was, maar het is zo niet vertaald. Maar het staat er wel in het Hebreeuws. Het is geridiculiseerd. Even kijken wat er staat ook alweer in. Er staat de vertaling, er staat verkleining. Aaron had het bandeloos gemaakt, losgemaakt, vertaald met ontbloot. Ik weet niet wat de vertalers geweest zijn trouwens, maar Aaron had het volk ontbloot tot verkleining, staat er. Maar hij had het losgemaakt van normen en waarden. En daarmee bandeloos gemaakt tot verkleining, maar dat woord betekent niet verkleining, het betekent ridiculisering. Belachelijk makend. Tot spot onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. Israël werd belachelijk in de ogen van de omliggende volkeren. Dat is het ook, en in mijn ogen is het dat ook, sorry. Want ja, dat volk was net uitgeleid uit Egypte met wereldschokkende gebeurtenissen die dus alle kranten moeten hebben gestaan. Oké, er waren geen kranten, maar dat weet ik ook niet. Misschien wel, weet ik veel. Het bericht was in ieder geval de wereld overgegaan. Men wist er ook overal van. Dat blijkt later, dat wordt ook verteld enzovoort. En het volk dat heeft dus een god waarvan die vrouw in Jericho zei, daar kunnen wij niet tegenop en wij zitten hier al 40 jaar in angst en beven dat jullie eraan komen, want wij kunnen jullie niet tegenhouden, want jullie van God is ook onverslaanbaar. Dus ik sluit me wel bij jullie aan als het goed is. In de hoop dat mijn huis ook blijft staan als Jericho verwoest gaat worden. Hetgeen gebeurde. En ze werd trouwens een van de stammoeders van de Heer Jezus. Toch? Ja. Nou goed. Dus men wist daarvan. Men heeft dat gezien. Hoe het volk door hun God was uitgeleid uit Egypte. Egypte, het hele wereldrijk was ten onder gegaan. De wateren van de Schelfzee waren geweken. En wat al niet al. En wat gaat het volk doen? Theologie bedrijven en een eigen God creëren. Een kalf gieten. en begriffelen, weet je zoiets? Bewerpen met een griffel. Zoiets. Dat is toch belachelijk? Nou, dat is hoe dat heet. Het volk werd daarmee vernederd. En wij spreken er nu nog over. Over zoiets. Ja. Wat ik me eigenlijk ook niet kan voorstellen, maar ja, het gebeurde wel. Het was niet het enige incident uiteraard. Maar toen maar. Dat is Lamech, vernederd. Het is de tegenwoordige positie in het algemeen gesproken van Israël. Verdwenen uit het land, uit het beloofde land. Een deel is zijn identiteit helemaal kwijtgeraakt. En de ander deel bewaart zijn identiteit via, langs religieuze weg. Via een gouden kalf. Want dat is wat het is, hè. Gemaakt door Aaron. Oké, judaïsme gemaakt door de Aaronitische priesters. Echt wel. Daar is in de eerste plaats de uitbeelding van. Nou goed. Het is de huidige verstrooiing en vernedering van Israël eigenlijk. Dat is Lamech. Daarbij is er sprake van twee vrouwen. Nou, weet ik niet hoe dat is, maar in de Bijbel komt het wel vaker voor dat iemand twee vrouwen heeft, met nadruk. En één daarvan is de Heer zelf. Die twee vrouwen heeft. Ahola en Aholiba. Of heette ze gewoon Jeruzalem en Samaria. Hangt er vanaf waar je het leest. De Heer heeft twee vrouwen. En eerder werd dat al uitgebeeld in dat Jacob twee vrouwen had. Die dan ook nog verwisseld werden. En dat is gebeurd met de Heer ook trouwens. Ja, twee vrouwen, ze werden verwisseld. En de ene staat voor de 10 stammen van Israël. Samaria dus. En de ander staat voor 2 stammen van Israël. En die leiden zo ieder hun eigen bestaan. En zijn onderling ook jaloers. Lea en Rachel, toch? Oké, want ik heb het niet genoemd. Maria en Martha. Maar dat komt omdat daar. Ik had het over een man met twee vrouwen en dat vind je daar niet. Hoewel, je vindt wel een man en ook twee vrouwen. Lazarus. En de man is of Lazarus, of het is de Heer Jezus. En het verschil is niet zo groot. Omdat het in beide gevallen gaat om Nee, het is een uitbeelding, maar in beide gevallen gaat het om de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de opvolger van Aaron. Lazarus, Eleazar, Lazarus in het Grieks. Hebben jullie die nog? Hoe is het te moeilijk? En er zijn twee vrouwen en die hebben zo hun eigen leven. Er zijn nog zussen ook. Maar de, toch? Nou ja. En de een is druk aan het werk. Die is religieus, zeg. Die is druk bezig. En de ander doet niks. Want degene die niet werkt, maar gelooft. Enzovoorts. Dat was Maria. Hoe kan het anders? Die heet altijd... Zo iemand heet per definitie Maria. Mirjam, eigenlijk. En die zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dan wordt Martha wordt jaloers. Want die moet tot jaloersheid verwekt worden... Nou ja, dan moet je toch meteen herkennen waar het over gaat. Over de 2 en 10 stammen van Israël. En als je die niet thuis kunt brengen, dan ben je dus bij de gemeente bestaande uit gelovigen uit de Joden, dat is Martha, en gelovigen uit de heidenen, dat is dan Maria. En de een leeft onder religieuze Joodse wet... En de apostelen schrijven allemaal in hun brieven dat dat niet de bedoeling is. En dat zei de Heer ook, dat het niet de bedoeling was, want Maria, er was maar één ding nodig en Maria had het goede gekozen. Maar als u het mij vraagt, is het net zo goed de uitbeelding van de 2 en 10 stammen van Israël. Dat is Martha van de 2 stammen, druk aan het werk, religieus. En de Heer zegt, nou, er is maar één ding nodig, dat is zitten aan de voeten van de heiland... Hij citeert het uit Psalm 122, geloof ik. Maar ik kan het nooit onthouden. Welke psalm? Maar ik dacht 122. Eén ding is nodig, dat ik de alle dagen mijn levens zou verkeren in het huis des Heren, om zijn lieflijkheid te aanschouwen. Heb je die? De 2. Maar wat ik nou omstandig probeer te vertellen... Want je moet toch wat argumenten aanhalen, nietwaar? Is dat ik die 2 vrouwen, of die 2 vrouwen van Lamech, Ada en Zilla, beschouw als de uitbeelding van de 10 en 2 stammen van Israël. Die van de. 100.
Psalm
27. 27, oké. Psalm 27. Eén ding is nodig: al de dagen verkeren in het huis des Heren. Zo is het maar net. En dat is wat de Heer aanhaalt. Eén ding is nodig en Maria heeft het goede gekozen. En u weet, van de beide huizen van Israël heeft het Joodse volk niet het goede gekozen. Waaruit volgt dat het andere huis van Israël dat wel gedaan heeft. En vandaar dat het evangelie inderdaad als eerste heeft ingang gevonden in Brittannië. In Brit-Am, want zo heet het in Jesaja. Ja, het is eind vanavond, ik kan er toch niet op ingaan. Maar daar staat het. Waar gaat de zaligheid naartoe? Waar komt het? Eilanden der zee, in het einde der aarde, lensend. In Angleterre had ik ook kunnen zeggen, net zo goed het einde der aarde. We zitten netjes vertaald. Daar zou het naartoe gaan, naar Brittannië namelijk. En Brittannië is Brit-Am in het Hebreeuws. En dat betekent het verbondsvolk. Nee, maar een woordenboek. Nee, maar een Hebreeuws woordenboek. Brit-Am. Ik zal u geven aan, stellen tot verbond des volks. Maken de vertalers ervan. Die hebben het toch ook letterlijk vertaald. Maar nou weet niemand wat er staat. Ik zal u geven, gezond licht der heidenen zijn. Tot aan de einde der aarde, tot in Engeland aan toe. Nee, dat heet er nog niet zo, maar dat doet het nog niet toe. Tot aan de einde der aarde, namelijk aan Brit-Am. En wat zeggen de Rooms-Katholieken? Het evangelie is het eerst terechtgekomen in Brittannië. Door de prediking van ene Jozef. Die dan wel een heel toepasselijke naam had. Zodat ik me altijd afvraag, wie heeft eigenlijk die verhalen bedacht over de Heilige Graal? Die zoek zou geraakt zijn onder de Galliërs, de Kelten in het algemeen, maar onder de Britse Kelten uiteraard in het bijzonder. Wie heeft dat eigenlijk bedacht? Zo iemand moest dus een lintje geven. Dat is bloemen voor die kerel. Dat is fenomenaal. dat berust op het idee dat ene Jozef de beker brengt bij Benjamin. Dat staat in de Bijbel. Waar is die beker van Jozef? Waar is die verstopt? Bij Benjamin. En dan kijk je op de oude kaarten van... Heet die Herodotus? Nee, Ptolemeus. Oh, sorry, ik had namen. Dan kijk je op de kaarten en daar vind je de namen van de Benjaminieten daar in Brittannië vermeld, weet u wel. Van Beleg enzovoorts. Vind je dat terug? Daar ging het naartoe, naar Benjamin. Dan mocht u zeggen, nou, dit verhaal van die graal, dat is toch eerst hier in Gallië, op het continent. Dan zeggen, ja, daar wonen de Belgen ook eerst. En die zijn daarna overgestoken naar wat daarna Brittannië heet enzovoort. Het is allemaal historie. Ja, dat is niet bekend, maar dat staat niet in je geschiedenisboeken meteen. En toch... Het is opgeschreven, anders zou ik het ook niet weten. Want ik hoef het allemaal niet te bedenken. Het is allemaal historisch vastgelegd, deze dingen. Maar het verband met die Bijbel en het profetisch woord ben ik nog nooit tegengekomen. Maar het ligt er dik bovenop. Niemand zegt het ooit. Het schijnen ze ook niet te weten. Maar toch, de vraag is, waar ging de zaligheid naartoe? Vraagt Jesaja. En dan staat het naar Brit-Am. Wat is dat nou weer? Weten we niet. Nee. En waar ging de beker van Jozef naartoe? Dan weet u meteen van wie die avondmaalsbeker was. En dan weet u dus ook van wie die zaal was, die opperzaal. En wie die zaal dus geregeld had voor de avondmaalsviering. Weet u dan meteen. Ene Jozef. Die dan ook meteen ten tonele verschijnt als de Heer begraven moet worden. En als hij opstaat uiteraard. Heb u dat nog? En wat schrijven de Rooms-Katholieken? Dat Jozef van Arimathea met een twaalftal mensen, Maria en Martha en wie het maar waren, in een boot gezet is. In vervolging enzovoort zijn ze in een boot gezet, tenminste deze vroeger zo. En die kwamen in Marseille aan. Ja. En die hebben daar het evangelie gepredikt en zijn vandaar doorgereisd eerst naar Brittannië. Waar Jozef ook begraven ligt. In de kapel. Die heette de kapel van de Chapel of St. Joseph. Staat in Glastonbury. Ken je het niet? Zijn naam staat er. Jazeker. Jawel. En Maria, de moeder des Heren trouwens. Van Jozef en Maria. Jawel. Zeker. Ik verzin dat niet. Maar wie heeft het dan verzonnen? Ik zeg, het is zo ondenkbaar, zo fantastisch, dat moet wel waar zijn. Want dat verzin je niet, zoiets. Heb je dat nog? Maar het is historisch vastgelegd. En ik weet dat het legenden zijn over de Heilige Graal, maar het berust op het idee dat die avondmaalsbeker van Jozef van Arimathea was, die naar Brittannië gegaan is en die het ding daar verstopt heeft. Zodat ze er nog steeds naar zoeken. En de Rooms-Katholieke Kerk zegt, was Jozef van Arimathea die het evangelie gebracht heeft in Brittannië. Dat is toch... Hè? Nou ja. Zo is het maar net. En of er echt die beker letterlijk daar is... Ja... Weet u wat het is? Dat hoeft natuurlijk niet. Je kan het ook gewoon overdrachtelijk opvatten. Maar wij hebben als goed is ook geleerd dat al die dingen die wel degelijk letterlijk in de Bijbel staan en die letterlijk hebben plaatsgevonden, een overdrachtelijke betekenis hebben. En terugredenerend moet je dus zeggen, ja, David heeft van alles gesproken over de Heer Jezus, maar niettemin ging het toch over hemzelf in de eerste plaats. Eerst, historisch. Het is wel letterlijk gebeurd. Met een profetische betekenis die eraan vastzit. Dus ik heb zo de indruk dat die Heilige Graal er echt ergens in Brittannië huist. Of het belangrijk is? Ja, dat weet ik niet. Serieus genoeg om er af en toe eens achteraan te reizen en de gelegenheid te baat te nemen als het ding gezien kan worden, ga ik toch kijken. Dat heb ik ook gedaan, maar ik had natuurlijk stereofoto's moeten nemen, broeder. Dus, nou moet ik er weer naartoe. Helaas. Lange tijd was het ding verstopt en lag in de kluis van een bank. En weet ik, veel gedoe in de familie. Hoe heet dat? In de family. Hoe heet dat lied ook alweer? Nou ja, laat maar zitten. Kennen jullie dat niet? Big Scandal in the Family. Ja, dat was hem. Zeker. Dus dat ding kreeg je nooit te zien. De Nentius Cup. En ineens kreeg ik bericht van... Ja, hij is te zien. En hij ligt in... In Aberystwyth. In een museum of zoiets. En toen kwam ik het. En dacht ik, nou, dat gaat een boel geld kosten. Toegangsprijs. Maar toen merkten ze dat we alleen kwamen voor die cup. En dat was gratis. Dat is ook Brittannië, hè? Dat is gratis. Daar zijn ze trots op dat ze dat ding hebben. Maar ja. Een houten nap. Heb je de film gezien? Of niet? Heb je de film gezien? Die film van... ja, hoe heet die film, joh? Met...
Indiana Jones.
Indiana, ja, help me eens even. Indiana Jones, die film. Die, ook op zoek naar de beker, toch?
Ja.
Naar de Heilige Graal. En die vinden ze dan, dat is in Petra, daar zie je hem op, zie je hem de kast naar binnen gaan.
Ja.
Toegang. Raiders of the Lost Ark, dat is het wel. En dan komt hij uiteindelijk in. En dan staan er al die bekers en dan moet hij kiezen welke het is. En dan gokt hij goed. Een houten nap. Die mensen weten dat, hè? Want die Nentioscoop is een houten nap, of wat er van over is dan.
Ja.
Die dingen zijn echt bekend. Maar ja, ze worden niet serieus genomen, dus ze verdwijnen in de fictie van het amusement enzovoorts. Maar ze weten het echt wel, hoe die dingen in elkaar steken. Maar goed, en voor ons is het mooi, want wij herkennen die dingen dan, hè. Kortom, de twee in het een stammen. Naast elkaar, de een is verspilling, dat is het Joodse volk. En de ander is versiering, dat is via de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente tot stand komt. Heb je dat nog? En in de laatste fase krijgen Jabal, Jubal en Tubal Kain. Dan ben je terecht in de wederkomst van Christus. En daarmee het populair gezegd het duizendjarig rijk. Het geopenbaarde koninkrijk. Ja, maar Jubel en Tubal Kain. Zijn er ineens drie naast elkaar, dan worden ze dus ineens groot, majestueus, dan geleid als een rivier, onder controle gebracht, enzovoort. En dan krijg je de jubel, het geklank, het geschal van jubel. Maar u weet, als het gaat over geklank en geschal en over bezuin en wat het maar was allemaal, dan is er een koning tot wie men verzameld wordt. Dat gaat over de openbaring van het koninkrijk. Enzovoorts. En Tubal Cain gaat over de werken in koper en ijzer enzovoort. Dat gaat over de macht. Vandaar dat je koper en ijzer ook tegenkomt in het beeld van Nebukadnezar, in de droom enzovoort. Maar bij elkaar gaat het over de macht. Het is eigenlijk ijzer en brons, maar vooruit. Maar het gaat over alle macht en heerlijkheid en eer aan Christus. En dan heb je nog Naema erbij, de zoete. Dat staat voor de bruid, hè. Want het gaat nog steeds dan over het geopenbare koninkrijk. Hoe dan ook, de lijn lijkt me duidelijk. En die lijst van namen loopt parallel met de geschiedenis van Israël zoals we die kennen, inclusief de toekomst. En daar laten we het weer bij, want het is wel weer hoog tijd voor vanavond. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die wij vinden in uw woord. Voor het leven dat daaruit tot ons gekomen is. Die woorden des levens waaruit wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar het is uw woord dat van u uitgegaan is, dat ons spreekt in de eerste plaats over uzelf en vervolgens over wat u doet in de loop der geschiedenis. En we danken u dat we daaruit mogen leren. dat het uw onderwijs is, dat tot ons komt als een licht in een duistere wereld en in onze van nature duistere harten. En we hebben reden om u te danken dat we in alle vrijmoedigheid en vrijheid bijeen kunnen komen, mogen komen om dat woord te openen. Om ons af te zonderen, als het ware, van deze wereld die in de macht van de boze ligt. Om te komen tot u en ons door u te laten onderwijzen en ons hoop en verwachting te laten richten op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor dat grote voorrecht, uw kinderen te mogen zijn, onderweg te zijn aan uw hand, naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade tot heerlijkheid en eer van u. Amen.